Wat is er?
Oh. Mijn plopkap valt.
Oh, dat was echt zo geel alsof er een muis was.
Oh ja, als er een muis is, dan gil ik niet hoor.
Oh, ik wel.
Ik beheer een pand waar levende ratten binnen zitten, weet je nog?
Oh, fuck. Zitten die er nog steeds?
Ja.
Heel veel?
Ja.
Heb je ook babyratjes?
Ja, en er is ook een soort gehandicapte rat. Die sleept een beetje met zijn ene pootje. Daar herken je hem dan ook steeds aan.
Oh.
En die komt dan... Die zit op zich buiten, woont hij. Maar die komt dan af en toe zo even binnenwandelen door de deur.
Dat ze gewoon de deur binnenkomen.
Ja.
Al sla je me dood.
Jij zei net tegen mij dat jij een soort van MeToo-verhaal hebt.
Ja.
En dat wil ik wel horen.
Het is niet van mezelf hoor, het is van een luisteraar.
Jij hebt volgens mij al genoeg MeToo-verhalen
van
verteld.
Mezelf, ja. Voor de rest van mijn 20 levens. Ja. Het was weer zo'n verhaal waar ik echt heel boos over werd.
Oh,
dus
nee.
Kijk uit met die hete thee daar. Niet over mij heen gooien als je boos
ik
wordt.
Ik zet hem even weg.
Ja.
Zo.
Dit is het verhaal van een luisteraar die in ongeveer 2002, 2003 was zij een jaar of 15... En zij was okay. Op een festival, een popfestival. En daar speelde een band die ze echt heel erg gek vond. En er waren ook, ze was met allemaal vrienden die ook heel erg fan waren van die band. En allemaal van haar vriendinnen hadden een beetje een crush op de zanger van de band.
Mm.
Je weet hoe dat gaat. Nou, ze raakte daar aan de praat met een Amerikaanse gast. Die zei op een gegeven moment tegen haar dat hij de roadie was van deze band. Die zij zo leuk vond.
Nee.
Toen zei hij ook, wil je die zanger van die band ontmoeten? En toen dacht hij, oh, dat is echt best wel vet. Ja, dus die Rodi zei, nou, dan kan ik je meenemen backstage en dan kun je hem ontmoeten. Dus zij dacht, nou, wat gaaf en wat een goed verhaal, weet je wel. Dus helemaal enthousiast. Ging ze met hem mee. En toen liep die man met haar richting een soort zo'n soort camper-achtig ding, weet je wel, wat ze dan hebben.
Ja. Yeah. I don't like where this is going.
En toen gingen ze daar bijna naar binnen. En toen kwam er een andere man schreeuwend aanlopen tegen die man die met haar was, zeg maar, die roadie. En die riep iets van, we told you not to do this anymore. Are you fucking kidding me? How old is she even?
Oh, nee.
En zij was 15 en ze begreep eigenlijk niet zo goed wat er gebeurde.
Nee, snap ik.
En toen bleek dus dat die andere man die was aankomen lopen was de keyboardspeler, geloof ik, van die band ook. Dus die herkende ze ook en toen was ze dus ook helemaal een soort starstruck. En ze vroeg ook aan die keyboardspeler van wat is er nou aan de hand? En die man die praatte er helemaal overheen en die was zo van, nou weet je wel, met wie ben je op het festival en heb je het leuk en waar ga je hierna naartoe? En die was met haar meegelopen naar de tent waar het volgende concert was.
Oké.
En had haar daar weer achtergelaten. En zij was zo van, nou wat leuk, ik heb die...
De keyboardspeler
ontmoet en nou, helemaal alleen maar leuk.
Ja, oké.
En pas veel later dacht ze, zeg maar echt jaren later...
Ja.
Dacht ze, oh, die roadie, dat was echt helemaal niet goed.
Nee.
En toen dacht ik, en kijk, je weet natuurlijk niet wat er precies gebeurd is... maar als zo'n keyboardspeler zo boos dat roept naar die gast... dan is het niet dat hij...
Nee, dan is het niet goed gegaan hier.
Nee, ja. Ik vond het al heel verschrikkelijk. En toen dacht ik er nog langer over na. En toen dacht ik vind eigenlijk wat die keyboardspeler... en dus waarschijnlijk de rest van de band daar gedaan heeft... echt net zo erg.
Want die erger weten, misschien
wel, ja. Want die weten dus dat die gast... Nou, ik weet natuurlijk niet wat er precies gebeurd is... maar je kan het een beetje invullen.
Het is niet kosher.
Het is niet kosher en niet heel gezellig... En dat heeft hij eerder gedaan, maar hij mag toch nog gewoon lekker gezellig mee. En ze praten er overheen.
Nee,
en
het is een toeslag.
En ook heel erg dat die mannen dan denken, ja, maar wij keuren het af. En we zeggen er ook iets van als we het zien gebeuren. Dus wij hebben geen schuld. Je hebt gewoon wel schuld als je dat gewoon laat gebeuren.
Ja, dat moet je dan aangeven bij de politie en die mannen slaan. En...
Ja.
Nou.
Ja, en niet zo, oh, maar ik zeg toch tegen hem dat het niet mag. Dan is het toch wel goed.
Oh ja, verschrikkelijk. Ik word helemaal boos ervan.
Ik werd er ook heel boos van. En ik vertelde dit ook aan vrienden van mij die ook in de muziekindustrie werken. En die waren ook zo van, ja, volgens mij gebeurt dit echt zo op zo'n grote schaal gewoon de hele tijd.
Ja.
En er zijn natuurlijk de afgelopen jaren heel veel dingen aan het licht gekomen ook.
Ja, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb dat nu ook, nu ik 35 ben. Dat ik me gewoon een heleboel situaties... van toen ik jonger was, dat ik nu realiseer dat het niet oké was.
Ja, dat heb ik inderdaad ook.
Nou, je hebt gelijk, ik ben boos.
Ik denk dat jij mij nu ook boos gaat maken, klopt dat? Zo die indruk krijgen.
Ja.
Ja.
Oh, en een beetje confused ook, denk ik.
Oké. Ja, daar hou ik wel van. Beetje verwarring op zijn tijd, wel goed voor mij.
Ik blijf een beetje in het thema van de vorige aflevering. Mm-hmm. Waar ik trouwens wel een update wil geven aan iedereen. Want we hadden hem geëindigd. Het ging natuurlijk over Rodney Reed en Julius Jones.
Ja, en Julius Jones, die had een executiedatum op 18 november.
Ja, en wat er nu gebeurd is, vorige keer zeiden we al dat gouverneur, hoe heet die, Kevin Stitt, die had als enige nog de mogelijkheid om hem een soort van gratie te verlenen. Dat heeft hij gedaan.
Ja, op het allerlaatste moment.
Ja, echt een paar uur voordat het zou plaatsvinden. Fuck. Echt, wauw. De lijdensweg die je dan ondergaat als zeg maar Julius Jones zijnde en zijn familie. En oh my god. Maar goed, Julius Jones leeft dus nog. Hij heeft gratie gekregen, maar de voorwaarden daarvan waren ook niet helemaal oké.
Nee, dat zag ik ook. Want hoe zit het precies?
Nou, zoals ik het begreep, was dat hij nu zijn straf is omgezet naar levenslang zonder kans op voorwaardelijke vrijlating. En er werd ook soort van met klem gezegd dat hij nu niet meer moet proberen om in hoger beroep te gaan of zijn vonnis om te draaien. Dus het voelde eigenlijk een beetje, denk ik, als Julius Jones zijnde, zo van dit is de deal. Of jij wordt over een paar uur omgebracht. Of je accepteert nu dat je voor de rest van je leven in de gevangenis blijft zitten voor een daad waarvan wij denken. En veel mensen denken dat je het niet gedaan hebt.
Ja.
En je gaat ook niet meer proberen daartegen te vechten. Wat voor een keuze is dat? Het is toch niet. Dan zeg je toch niet, nou, dan ga ik maar dood.
Ja, nee, precies. Nee, en het is, ik vind het nog steeds heel onmenselijk dat je iemand niet een kans geeft op een nieuw eerlijk proces. En dat je überhaupt iemand levenslang achter de tralies zet.
Ja.
Ik vond het ook heel wrang. En ik zag natuurlijk ook al die beelden van familieleden en andere betrokkenen die dan zo heel blij natuurlijk waren op het moment dat ze hoorden van mijn geliefde gaat niet over 2 uur dood. Natuurlijk heb je dan heel erg ontlading, maar ik kan me voorstellen dat je dan zeg maar een dag later wakker wordt en nog steeds denkt, ja, fuck.
Zit nog steeds in de hel eigenlijk.
Ja.
En wat voor een power trip hè, van die gast, van die Kevin Stitt.
My god.
Echt. Die wil je toch ook achter een behang plakken?
Ja, dat je echt zo, want je weet natuurlijk de hele tijd al dat dit aan de hand is. Je bent niet achterlijk. En dat je dan zo 2 uur voor dat moment
wacht.
Ja,
dat echt 2 weken ervoor, hè?
Ja, ja, ja.
Had het te druk om eventjes te kijken naar...
Ja, natuurlijk niet. Nee, dat vindt hij natuurlijk gewoon lekker. Dat hij die macht
heeft. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet lekker vindt. Nee,
precies. Nee.
Nee, want anders zou je ook niet zulke achterlijke voorwaarden stellen... als je echt zeg maar geïnteresseerd bent in recht.
Nee, en als je dat niet lekker vindt... en gewoon een normaal persoon bent met empathie in je kop... en in je hart, dan ga je ook niet zo lang wachten. Dan zeg je gewoon twee weken van tevoren wat je beslissing is. Yeah. Ja.
Er is van alles ook aan de hand in de VS.
Wat nog meer?
Nou, die Kyle Rittenhouse, hoe heet die? Kyle Rittenhouse.
Ik weet het allemaal niet.
Ja, Kyle Rittenhouse. Dat is een 17-jarige jongen die tijdens een Black Lives Matter protest... met een geweer, een behoorlijk flink geweer... dus niet een pistooltje, maar zo'n ding... naar dit protest is gegaan en op 4 mensen heeft geschoten... waarvan er 2 overleden zijn en 2 ernstig verwond. Die is vrijgesproken omdat hij zogenaamd zichzelf verdedigde.
Dit is een witte man die op
een witte jongen
demonstranten
van
geschoten heeft. Ja. Jezus.
Ja, en het was ook echt... dat hele proces werd uitgezonden op live televisie... en die rechter was ook zo ontzettend racistisch en bizar... en gestoord.
What the fuck?
En verwerpelijk gewoon. Zo'n bleh. En dan al die vrouwen die in de gevangenis zitten... die hun abusers hebben neergeschoten.
Hun verkrachters.
Hun verkrachters of hun geweldplegers uit
zelfverdediging. Ja, precies. Echte
die nu lichten weg te kwijnen. Ja. Of alle zwarte mensen die voor het dealen in marihuana... levenslang zonder... kans op voorwaardelijke vrijlating hebben. Ja, en deze jongen schiet 2 mensen neer, dood.
Ja, en die wordt gewoon vrijgelaten en zogenaamd is het zelfverdediging.
Maar hoe is het zelfverdediging als jij zelf met een pistool... naar een Black Lives Matter protest gaat...
Ja,
om te zeggen dat je het er niet mee eens bent?
Ja, what the fuck. Het volgende om ons boos om te maken gebeurt in Israël, hoorde ik.
Ja, oké. Okay. Bekende zaak uit Israël. Er is een hele goede docuserie over verschenen. Maar ik dacht, goh, ik neem je een keer in vogelvlucht soort van... 30 à 45 minuten mee in deze zaak.
Oké. Okay.
Dit is het verhaal van de moord op Tahir Rada. December 2006 in Israël. Tahir Rada was een 13-jarig meisje uit Katrizin, waar ze woonde met haar moeder Iana, vader Shmel en oudere broers Roy en Ohad. Ze was de jongste van het gezin en werd echt een beetje als het babytje beschouwd. Iedereen was heel erg beschermend over haar. En ze was echt zo'n beetje het jonge nakomelingetje dat helemaal vertroeteld werd. Haar naam, Tahir, betekent in het Hebreeuws oplichten. En dat was ook precies wat ze volgens haar vrienden en familie deed. Ze stond vaak in het middelpunt van belangstelling, letterlijk en figuurlijk. Ze hield heel erg van muziek, theater, dansen en optreden. En ze was ook het populairste meisje op school. Tahir was het meisje dat de trend zette en iedereen volgde haar. Daarbij haalde ze ook nog eens goede cijfers en blonk ze uit in al haar hobby's en was ze prachtig om te zien. Als 13-jarig meisje is dat natuurlijk de droom, maar het betekende ook dat heel veel andere meisjes op school jaloers op haar waren.
Oh ja, shit.
En ze had dus ook vaak ruzie met haar vriendinnen. Echt van die tienerconflicten, een soort van frenemies.
Ja, oké. Okay.
Ik was als 13-jarige precies het tegenovergestelde.
Oh ja?
En ik had dat ding dat mijn voeten groter waren dan de rest van mijn lijf. En helemaal uit proportie waren. Tieners tegenwoordig, die hebben dat niet meer. Die hebben TikTok en die zijn allemaal beautiful en zo. Maar mijn voeten groeiden gewoon sneller dan de rest van mijn lijf.
Kunnen we het er heel even over hebben dat jouw voeten groter waren dan de rest van je lijf? Bedoel jij letterlijk dat de afmetingen van jouw voeten vergeleken met... Dus dat jij bijvoorbeeld 1,60 meter was en dat jouw voeten dan 1,70 meter groot waren?
Ik zei ze groeiden.
Ja, oké.
Okay. Dus ze groeiden sneller. Ik was op 13-jarige leeftijd had ik al schoenmaat 41.
Mm-hmm.
En ik was zelf nog maar 1,62 meter of zo. Inmiddels ben ik 1,73, dus het is al wel is zeg meer maar in proportie. Ja.
Ja, is dat echt heel gek? Ik denk niet dat dat heel gek is.
Nou ja, het was wel awkward, want ik viel net over mijn eigen voeten en zo.
Flapperige voeten.
Ja.
Wat grappig.
Ja. Tahir ging naar de Novi Golan High School. En dat was niet ver van haar huis vandaan. En dus liep ze vaak met nog wat kinderen uit de buurt naar school en ook weer terug naar huis.
Ja, en was het in het Golangebergte?
Ja.
Waar we een keer ook iets over hadden gemaakt.
Ja, dat klopt. Als ze dan eenmaal thuis was, dan belde ze haar moeder, die op haar werk zat, meteen op. Zodat die wist dat ze goed was thuisgekomen. Iana Rada, dus Tahir's moeder, was dan ook meteen bezorgd toen ze op woensdagmiddag 6 december 2006 niets van haar dochter hoorde.
Hmm.
Toen Iana zelf een paar uur later thuis kwam, was er ook geen spoor van Tahir te vinden. Geen schooltassen, geen lege bekers drinken op tafel. Of weet je, van die bordjes met boterhamkruimels.
Ja, precies. Ja, ze was gewoon niet thuis
geweest. Ze was gewoon niet thuis geweest. Iana belde Tahir's mobiele telefoon, die niet opgenomen werd. Daarna belde ze haar vrienden, die haar ook niet meer gezien hadden, sinds de laatste les op school.
Hmm.
Iana maakte zich meteen grote zorgen. Het is de nachtmerrie van elke ouder.
Ja.
En belde haar man Shmel en haar volwassen zoons, die meteen naar huis kwamen en een zoektocht opzetten naar Tahir. De politie werd ook gebeld, maar in de tussentijd kon haar familie natuurlijk niet stilzitten. Het was koud buiten en het werd al donker, maar binnen de kortste keren hadden ze buren en vrienden bijeen die de buurt doorkamden, op zoek naar het 13-jarige meisje. De zoektocht duurde niet lang. Om 7 uur 's avonds ging een groepje buren een kijkje nemen op de school, de Novan Golan.
Oh ja, daar zou ze natuurlijk ook nog steeds kunnen zijn.
Ja. Waar ze uiteindelijk in het meisjestoilet op de 10e verdieping een gruwelijke ontdekking deden.
Nee.
Een van de toiletstallen zat op slot, maar ze konden zien dat daar iemand in zat. Een van de buren die hees zich zeg maar over het toiletstalletje ernaast en keek er overheen en zag daar Tahir onder het bloed dood op het toilet hangen.
Oh.
Haar keel bleek 2 keer te zijn opengesneden en ze had talloze messteken over haar hele lichaam.
Oh my God.
Het was een gruwelijk tafereel.
Oh, wat naar. Oh, ik... op het toilet op school. Dit is toch ook echt een enorme nachtmerrie.
Enorm. Maar ik stelde me ook vragen, hoe kan het dat buren om 7 uur 's avonds haar lichaam vinden? Is er niet iemand die een check doet na schooltijd of die dingen schoonmaakt om 1:05 of zo?
Ja, maar misschien gebeurt dat 's ochtends vroeg.
Ja. Ik heb het gevoel alsof op school zeg maar iemand moet waken over waar mensen zijn en kinderen zijn en...
Ja, maar je kan natuurlijk niet ieder kind op zo'n middelbare school continu in de gaten houden. Dat gebeurt op een basisschool natuurlijk nog wel, omdat je dan gewoon dief hebt. En dan...
Ik had wel in mijn hoofd dat een conciërge of zo, na schooltijd, even een kijkje neemt.
Ik denk
maar
als
dus.
Ze dus gevonden wordt op de toilet op de 10e verdieping, betekent het ook dat het nogal een enorm gebouw is.
Ja.
Dus dat je misschien inderdaad niet alles allemaal gaat controleren. Dat het, stel dat het in de ochtend wordt schoongemaakt, dat het dan ook gevonden zou zijn. Maar
ja,
maar ja, en die buren, ik weet niet, misschien...
Nou ja, die waren sneller dus met het doorkammen. Ja, maar ja,
ja, ja.
Zoals je je kan voorstellen, bracht deze moord een schokgolf teweeg. Kinderen die horen op school veilig te zijn.
Ja.
En hoe kan het dat een 13-jarig meisje op zo'n gruwelijke wijze vermoord wordt aangetroffen op het toilet op school?
Ja.
En ook, nou ja, dat is mijn eigen toevoeging, dat alleen maar omdat de buurtbewoners daar gingen kijken, dat ze gevonden werd.
Ja, ook nog. Ja, precies.
De politie werd erbij gehaald. Maar in de tussentijd waren de buurtbewoners, de schoolkinderen en de familie van Tahir buiten de school gaan staan. En het was een wild tafereel waarin uiteindelijk een van Tahirs broers verdoofd moest worden, omdat hij zo overstuur was.
Oh, maar ze bleven wel buiten allemaal.
Nou ja, schijnbaar waren ze echt weer naar binnen te gaan. En iedereen zei, niet doen, want het is echt verschrikkelijk. En ik kan je voorstellen dat dat echt drama is.
Ja.
Het eerste wat de politie onderzocht waren de klasgenoten en vrienden van Tahir. En die gingen ze ondervragen om de laatste paar uur van haar leven in kaart te brengen. Volgens haar vrienden had Tahir het laatste lesuur gespijbeld om met hun op het schoolterrein te kletsen. Dus ze bleven op school, ze zaten buiten, maar ze gingen niet naar de les. Wat ik best wel moedig vind. Als je gaat spijbelen, dan ga je niet op school zitten spijbelen, toch?
Ja, dat is een beetje gek. En ook als je gaat spijbelen het laatste uur, dan ga je toch juist niet op school blijven. Het is een beetje een gek verhaal meteen.
Maar goed, dat deden ze wel.
Oké.
En rond 13:50 in de middag was het gebouw weer ingelopen om naar het toilet te gaan en daar wilden ze een glaasje water halen uit de kraan. En daarna was ze eigenlijk niet meer gezien. Tussen 13:30 en 14:00 waren er zo'n 12 meisjes het toilet binnengegaan. Maar uiteindelijk zijn er maar 5 ondervraagd. Een van deze meisjes, Tahir's vriendin Nofar Ben David, beweerde dat een meisje met krullend haar het toilet in was gelopen. En het was een meisje dat ze nog nooit eerder had ontmoet of kende van school. Maar die wel een schooluniform droeg. Wat op zich gek is, want op de middelbare school, hoe groot het ook is, ken je eigenlijk wel mensen, in ieder geval van je eigen leeftijd en daarboven.
Ja, en
misschien niet van
gezicht.
Naam, maar van gezicht.
Ja.
Een ander meisje dat in het toilet was, zei dat ze in dat hokje 2 paar voeten had zien staan. 1 paar Puma schoenen, dat waren die van Tahir. En een paar Converse sneakers.
Oh.
Het meisje zei dat ze had geroepen of alles wel goed ging, omdat er natuurlijk 2 mensen in een hoekje stonden. Maar dat ze geen antwoord had gekregen. Ze was toen weggegaan omdat ze vond dat het heel erg stonk in het toilet. De laatste getuigenverklaring was van een meisje die ook had gezien dat het hokje bezet was. En ze had op de deur geklopt. Een meisjesstem had toen gezegd bezet.
Oké.
Ondanks deze getuigenverklaringen, die er toch wel op wezen dat er een tienermeisje in dat hokje met Tahir had gestaan, vond de politie dat het niet mogelijk was dat een van de medestudenten achter de moord zat.
Waarom niet?
Ik denk dat ze gewoon dachten dat kinderen er niet toe in staat zouden zijn. En wij weten beter.
Ja, ik wou het zeggen, we moeten onze podcast even luisteren.
Ja. Okay. Ze wilden ook die tienermeisjes niet verder traumatiseren door ze, zeg maar, het hele verhaal te laten vertellen. En daarom hebben ze verder geen onderzoek gedaan.
Ja, hallo.
Dus er werd geen kleding in beslag genomen. Er werd geen schoenen onderzocht. Om bijvoorbeeld die Converse sneakers te zoeken.
Ja.
Er werden verder geen verklaringen of interviews afgenomen.
Omdat het zielige kinderen zijn. Ja,
ik denk het, ja. De politie had namelijk al heel snel een plausibele verdachte op het oog. De tuinman van de school.
Ja.
Een man genaamd Roman Zadorov. Roman Zadorov was van oorsprong Oekraïens.
Oh, natuurlijk. Hij was ook een immigrant.
Ja. Ja, en hij was nog maar 2 jaar geleden naar Israël verhuisd met zijn vrouw Olga, waar hij al sinds de middelbare school mee samen was. Slechts 2 weken eerder hadden ze hun eerste kindje gekregen, een zoontje genaamd Leon. Roman sprak vrijwel geen Hebreeuws en had dus geen officiële verblijfsvergunning. En daarom kon hij geen vast werk krijgen op een contract. Hij werkte dus zeg maar zwart bij de school, waar hij de tuin onderhield en soms andere klusjes deed. En hij kreeg dan in cash uitbetaald.
Oké.
De politie die kwam Roman op het spoor nadat een schooltherapeut hem eerder die dag in de lerarenkantine of ruimte had gezien. En hij had een vieze en verwarde indruk op deze persoon gemaakt. Nog geen week na de moord, op 11 december, werd Roman Zadorov aangehouden door de politie en meegenomen voor ondervraging.
Oké.
Roman die pleitte onschuldig te zijn, maar de Israëlische politie vertrouwde het niet. Hij had namelijk geen sterk alibi voor de tijd van de moord. Hij liep immers op het schoolterrein rond zijn werk te doen.
Ja, en het enige wat tegen hem te zeggen was, is dat hij een vieze en verwarde indruk maakte.
Ja, maar okay. Het kan ook al verwarrend zijn als je niet dezelfde taal spreekt bijvoorbeeld. Ja. Dan kan je ook een verwarde indruk maken.
Ja, precies.
Als hij bijvoorbeeld zegt, mag ik deze koffie nemen? Maar het klinkt voor iemand anders als, Russisch.
Ja, precies. Ja.
Wat nog verdachter was, was toen de politie vroeg om de kleding die hij die dag had aangehad, zei hij dat hij die weggegooid had. Zogenaamd omdat ze te klein waren en omdat ze zo ongemakkelijk hadden gezeten, dat Roman ze bij thuiskomst direct geïrriteerd had weggegooid. Dit was genoeg om een huiszoeking bij Roman uit te voeren, waar de politie porno op zijn computer vond.
Mm-hmm.
En hoewel de meisjes in de films allemaal meerderjarig waren, zagen ze er wel echt heel jong uit.
Ja, oké.
Daarnaast bleek Roman een verzameling messen te hebben, wat hem ook verdacht maakte, aangezien Tahir met een mes was vermoord. Roman werd genadeloos ondervraagd door de politie, waarbij ze zeiden dat zijn DNA gevonden was op de crime scene.
Wat niet waar was.
Dat klopte niet. Er was wel DNA gevonden op het lichaam van Tahir. 3 haren van 3 verschillende mensen. Maar dit was naar de VS gestuurd om getest te worden en daar was nog geen antwoord op.
Oké.
Er waren ook 60 vingerafdrukken in het toilet gevonden, die ook niet matchten met Roman of zelfs maar met Tahir.
Oké. Ja, en natuurlijk zo'n toilet zit vol vingerafdrukken. Ja.
Volgens mij kan je met een vingerafdruk in een openbaar toilet helemaal niks.
Nee, dat denk
ik
ook.
In de rechtbank.
Ja.
Roman bleef ontkennen en werd toen naar de cel in het politiebureau gestuurd. Naast hem in de cel zat een undercover politie-informant, die rijkelijk betaald zou worden als hij uit Roman een bekentenis kon afdwingen. Het duurde 8 dagen van aan de ene kant ondervragingen door de politie en in de andere kant weer in zijn cel die undercover-informant die hem aan de praat probeerde te krijgen.
Maar mag dit eigenlijk?
Nou, in de Nederlandse wet mag dat niet.
Nee, maar ja, oké.
Het is niet ethisch, natuurlijk. Toch? Daarna raakte Roman in de war. Misschien had hij wel een blackout gehad en was hij toch schuldig. Immers was zijn DNA gevonden in het toilet, ondanks dat hij zeker wist dat hij daar niet was geweest. Dus hij begon aan zichzelf te twijfelen.
Oh, het is zo zielig.
De politie vertelde hem dat als hij zou blijven ontkennen, hij naar een levenslange gevangenisstraf zat te kijken.
Oh, en dan als hij het zou bekennen, dat hij dan minder erg straf zou krijgen.
Ja, dan zou hij 6 tot 7 jaar krijgen voor doodslag.
Classic.
Ja, dat mag ook niet, hè, volgens mij.
Nee.
Het zou niet mogen.
Nee, dat is natuurlijk ook super onethisch.
Samen met de informant vulde hij dus in zijn cel die informatie in en kwam zo uiteindelijk tot een losse bekentenis.
Ja, een soort van wat er gebeurd zou kunnen zijn.
Ja. Hij bekende tegen deze informant dat hij, als arme immigrant, woede voelde tegenover Israël en de staat, omdat ze hem nog altijd geen verblijfsvergunning hadden gegeven. Dat had hij wel ingediend.
Nou, dat klinkt wel echt als iets wat in je mond gelegd wordt, toch? Dat soort.
En studenten van de school die zouden hem plagen. Wat ook zoiets is van, waarom zouden ze een tuinman plagen? Maar goed, volgens mij hebben ze het gewoon druk genoeg onderling met elkaar.
Ja, en met zichzelf vooral.
En op een dag werd hij zo boos dat hij een waas voor zijn ogen kreeg. Hij had dan een blackout gehad en zou zich daarom niks meer herinneren van zijn daden.
Oh, maar dat hij dat dus zelf helemaal is gaan geloven ook.
Ja, en hij zei, als ze mijn DNA hebben gevonden, heb ik het misschien toch gedaan. Dat was het zinnetje wat zijn bekentenis was.
Maar dat is vrij duidelijk met een voorwaarde, namelijk als ze mijn DNA hebben gevonden en dat hadden ze helemaal niet.
Nee, dat klopt niet. Deze bekentenis was opgenomen met een geheime camera, wederom weer zoiets onethisch. En daarna werd Roman naar de school meegenomen door de agenten, waar hij werd gedwongen om de moord na te spelen. Want hij had immers bekend. Hij deed mee.
In dat hokje?
Ja.
Zodat daarna zijn DNA daar was?
Nou, dat niet.
Oh.
Maar meer dat hij werd meegenomen omdat ze natuurlijk wilden weten wat er precies was gebeurd.
What the fuck?
Dat doen agenten wel vaker als ze zeg maar de helft van de informatie hebben. Dan nemen ze wel eens inderdaad een verdachte of iemand mee.
Okay.
Of iemand die bekend heeft mee naar de crime scene. Om te zeggen van, oké, dan stapt hij hier uit en toen liep je daarheen. En wat gebeurde er dan? Zeg maar dat.
Okay.
Dus dat probeerden ze ook met Roman te doen. Maar hij wist helemaal niks eigenlijk te vertellen. Hij had de positie van Tahir's lichaam helemaal verkeerd. Hij wist niks te vertellen over die meisjes die in het toilet waren geweest, die op de deur hadden geklopt bijvoorbeeld. Dus alles wat hij vertelde klopte eigenlijk niet met de waarheid en met het bewijs wat er eigenlijk al lag.
En met de andere getuigenverklaringen.
Ja. Dit deerde onderzoekers echter niet, want Roman Zadorov werd aangeklaagd voor de moord op Tahir Rada. Maar ondertussen, terwijl het politieonderzoek bezig was, meldde een privédetective genaamd Heem Sadowski zich bij de Rada-familie om zijn services aan te bieden. En die namen dat maar al te graag aan, want zij wilden natuurlijk kost wat kost erachter komen wat er met hun dochter en zus en geliefde was gebeurd en wie er verantwoordelijk was voor haar moord.
Ja, want was de politie, die dachten dus, oh, we hebben hem, we zijn klaar.
Ja. Tahir's moeder Iana had vanaf het begin af aan echt al een vermoeden gehad dat de dader iemand uit Tahir's leven was geweest. Dus iemand die dicht bij haar stond.
Ja, want dit klinkt heel persoonlijk, toch? Als je met messteken en doorgesneden keel op een toilet gevonden wordt.
En wij weten sowieso dat mensen het vaakst vermoord worden door mensen die ze kennen.
Ja.
Nou, tijdens de begrafenis van Tahir had Iana ook twee meisjes gezien die zich heel erg verdacht hadden gedragen, vond ze. Ze hadden in een hoekje staan fluisteren en amper een woord tegen haar of de rest van de familie gezegd.
Hm.
Omdat de politie verder geen onderzoek leek te doen naar de studenten van de school, besloot de privédetective Heem om hier dieper onderzoek naar te doen en alle tieners in Tahir's leven in kaart te brengen.
Ja, want intussen wisten zij, die ouders denk ik wel, dat die tuinman dus was opgepakt. Maar misschien geloofden zij dat zelf ook niet of zo.
Ja, nou, hoe ik het begreep was dat die twee gewoon naast elkaar liepen. Dus dat de politie met een onderzoek bezig was. En dat die privédetective had gezegd van, joh, ik wil ook wel mee onderzoeken. En dat ze zeiden, ja, graag. Weet je,
oh, ja,
hoe
dus
meer
ze,
mensen
ja,
zoeken, hoe
dat,
beter.
Dat ze nog niet alle details wisten van dat onderzoek van de tuinman. Dus.
Tahir was dus het populairste meisje van de school geweest. En dat was gepaard gegaan met heel veel jaloezie. En haar vriendinnen waren gewoon echte frenemies. Weet je, de ene dag haten ze elkaar, de andere dag waren ze weer best friends. Dat is heel normaal voor tienermeisjes. Maar dit kan natuurlijk in extreme gevallen wel leiden tot gruwelijke scenario's. Die wij heel goed kennen van onze zaken. Heem besloot zich te verdiepen in Tahir's leven en vriendenkring en ondervroeg alle kinderen nogmaals. Een aantal meisjes kwamen toen met een verhaal dat Tahir een stalker had gehad.
Oh.
Een jongen genaamd Avi. Het was een jongen die ze online had ontmoet en die haar maar sms'jes en e-mails bleef sturen terwijl Tahir niet geïnteresseerd was. Hij woonde in een andere stad, maar zou op bezoek komen en had tegen Tahir gezegd dat als zij hem niet zou ontmoeten, hij haar zou vermoorden.
Oh, en het is 2006, dus was er niet ook toegang tot bijvoorbeeld haar telefoon en dat soort dingen?
Ja, en het bleek dus ook allemaal een enorme leugen te zijn.
Oh.
Er was helemaal geen jongen genaamd Avi die haar had bedreigd.
Oh.
Dus waarom zouden die meisjes, Tahir's vrienden, zo'n verhaal in elkaar flansen en liegen?
En het is natuurlijk, we hadden geen jongensstem gehoord bij in die getuigenverklaringen op het toilet.
Ja. Nee. Ja, en ook geen mannenstem, hè?
Precies.
De privédetective die kwam achter nog meer roddels. Zo was er bijvoorbeeld ook een echte rivaal van Tahir, die dus, ja, waar ze echt een soort van rivaliteit mee had, die haar uit de weg wilde hebben. Maar omdat de politie geen forensisch onderzoek had gedaan bij de meisjes na de moord, dus ze hadden geen huiszoekingen gedaan, geen kleding opgevraagd, geen alibis gevraagd of gecheckt, kon deze detective ook niet verder. Want hij is in zekere mate natuurlijk wel afhankelijk van het bewijsmateriaal dat de politie vindt. Hij kan niet zelf DNA's onderzoeken gaan doen bijvoorbeeld. Of dat mag, hij kan niet een huiszoeking doen bij een tiener.
Nee.
Maar hij was er wel van overtuigd dat één of zelfs twee meisjes Tahir hadden vermoord. Ook kijkende naar het enorme bloedbad wat aangericht was. Het was een echte vechtpartij voor leven of dood geweest. En een volwassen man als Roman, die best wel een flinke potige gast was, die had die kleine tengere Tahir natuurlijk gewoon snel kunnen overmachtigen.
En had hij ook meteen een idee wie precies dan de meisjes waren die haar vermoord zouden hebben?
Ja, er waren wel een aantal verdachten. Er waren dus die twee meisjes die zich verdacht hadden gedragen tijdens de begrafenis. Er was nog een meisje die echt die rivaal was geweest, die schijnbaar vlak na de moorden de stad, zeg maar, was uitgegaan, ergens anders heen was gegaan voor een paar weken.
Oh.
En toen daarna daarover gelogen had.
Okay,
dus er waren een aantal dingen, gewoon van die losse aanwijzingen van het klopt ergens iets niet. Die meisjes die het verhaal verzonnen hadden. Roman Zadorov, die verscheen 8 maanden na de moord in juli 2007 voor de rechtbank. De openbare aanklager behandelde de zaak als een slam dunk. Ze hingen heel veel waarde aan Romans zogenaamde bekentenis. En ze beweerden nog steeds dat het DNA van de haren op het lichaam van Tahir een match waren met Roman.
In de rechtbank?
Ja.
Terwijl dat gewoon niet waar was?
Ja.
Wow, en dat dan pleeg je dus eigenlijk mijn eed.
Ja, dat is heel erg, ja.
En was intussen wel bekend van wie die haren waren?
Niet van wie die haren waren, maar wel dat het geen match was met Roman.
Ja.
Dus de verdediging van Roman, dat was een beroemd Israëlisch advocatenduo genaamd David en Gail Spiegel. Die waren overtuigd van zijn onschuld en die pleitten weer dat ze bewijs hadden dat het DNA niet matchte. Dat was natuurlijk immers terug uit de VS. Dat er grote haken en ogen zaten aan die hele bekentenis überhaupt. En dat hij tijdens die naspeling van de moord alle grote details gewoon fout had gehad.
Precies.
De rechtszaak die duurde met een aantal, zeg maar, pauzes tussendoor. In totaal 3 jaar.
Oké.
En ondanks het flinterdunne bewijs werd Roman in september 2010... veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.
Wow.
Voor de moord op Tahir Radar.
Nee.
Mm-mm. De jaren die volgden spendeerde hij in de gevangenis, waar hij zijn vrouw en zijn piepjonge zoon, die hij maar 2 weken had gezien, maar 1 keer per maand mocht zien.
Jezus, wat erg. Dit is toch echt verschrikkelijk. Zeg maar, in onze vorige aflevering was het nog een beetje zo van, oh ja, ze zouden het misschien ook gedaan kunnen hebben, maar sorry, maar deze tuinman hier geloof ik echt helemaal niks van dat hij het ook maar misschien gedaan zou kunnen hebben.
Nee.
Dit is zo super random.
Ja.
Gewoon, wie was er nog meer op die plek? Ja, het is een school, er zijn superveel mensen.
De buitenlandse tuinman.
Ja, precies.
Het is wel goed dat ze hem onderzochten natuurlijk. Tuurlijk. Maar,
waarom zijn die andere docenten waren daar toch ook?
Ja.
Waarom zijn die niet onderzocht dan eigenlijk?
Tahir's familie die had vanaf het begin een vermoeden dus dat het één of enkele van Tahir's klasgenoten achter de moord zaten.
Ja, want ook na dus deze veroordeling van de tuinman dachten zij dat nog steeds.
Nou, toen Roman door de politie werd opgepakt dachten ze het nog steeds. Maar naarmate de rechtszaak tegen Roman vorderde begonnen ze zich bij neer te leggen
dat hij het
misschien wel was. Want het zal natuurlijk heel overtuigend geweest zijn.
Hoe ze dat gebracht hadden.
Waarschijnlijk,
ja. En het is natuurlijk, je wil ook eigenlijk liever gewoon dat het opgelost is.
Ja.
Maar ja.
Ja, en we weten allemaal hoe dat gaat tegenwoordig. Je kan heel hard liegen over feiten en dat wordt alsnog geloofd.
Ja.
Dat is zoiets als DNA.
Ja. Ja, precies. Als de politie gewoon zegt DNA is een match, ja.
Het is gewoon wetenschappelijk feit, maar als je erover gaat liegen, dan weet niemand meer wat de waarheid is.
Klopt. En maar wat erg dat de politie daar gewoon over blijft liegen.
Ja.
Kijken die zichzelf nooit in de spiegel aan of zo?
No idea. Maar goed, ze hadden dus een soort van neergelegd dat de dader opgepakt was en in de gevangenis zat. Maar het bleef toch knagen aan vooral Tahir's moeder Iana. Ze probeerde echt closure te vinden, maar het lukte niet. Ze bleef het gevoel houden dat iemand die heel dicht bij Tahir had gestaan de echte moordenaar was.
Ja.
En dat die moordenaar dus tussen haar vrienden en klasgenoten rond het gelopen.
Ja, en op vrije voeten nog steeds was.
En ze sprak zich hier publiekelijk over uit en ook in de media.
Oh, wat goed.
En zo begon de zaak weer te leven. En begonnen er allemaal vragen gesteld te worden over de schuld van Roman Zadorov. En in Israël was dat toen echt, zeg maar na zijn veroordeling een aantal jaar daarna, werden er Facebookgroepen opgericht. En begon het echt wat te leven dat hij onschuldig was. Heel veel mensen die dachten dat echt.
Ja, oké.
Romans advocaten die gingen natuurlijk in hoger beroep. En ondanks verschillend nieuw bewijsmateriaal, waar ik niet helemaal in de details voor zou gaan, maar die toch heel veel twijfel in de zaak gooiden, waren ze niet succesvol. Roman die bleef in de gevangenis.
Ja, dat is ook weer wat jij eerder zei. Als je eenmaal veroordeeld bent, is het zo ingewikkeld om dat weer om te draaien.
Ja. Tot in 2016 een documentaire serie over de zaak gemaakt werd.
Ah, ja.
En in Israël heel erg beroemd werd. In deze serie kwam een nieuwe anonieme getuige naar voren. Een man die zichzelf AHA noemde. Dus de initialen AHA had. En deze AHA beweerde dat hij wist wie Tahir vermoord had. Dat was namelijk zijn ex-vriendin.
Oh.
Die noemde hij OK, maar haar naam is Olga Kravchenko.
Dat weten we intussen.
Ja. Deze Olga die was iets ouder dan Tahir en was al van school af. En had psychische gezondheidsproblemen. Waardoor ze ervan overtuigd was dat ze een soort van she-wolf was.
Wat is dat?
Ja, een vrouwelijke wolf.
She-wolf. Oh ja,
Ik weet het niet. Een soort van mythisch wezen.
Ja.
Ze was ook geobsedeerd door bloed. Op een dag was een soort van, geknakt, had een break gekregen. En ze had haar oude schooluniform aangedaan en was naar school gegaan. En daar had ze het eerste meisje dat het toilet binnenkwam vermoord. Daarna was ze naar huis gegaan, had ze zich gedoucht, haar kleding weggegooid en meteen haar vriendje, die AHA, gebeld om te vertellen wat ze had gedaan. Okay, deze man, die was in 2012 al naar de politie gestapt. Maar de politie die geloofde hem niet.
Pardon?
Die dachten dat hij alleen maar uit was op wraak op zijn ex.
Ja, maar dan kun je dat onderzoeken en dat concluderen daarna.
Ja.
Dat is je fucking werk.
Het is wel een rare relatie. Het was een enorme tumultenrelatie.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Met verschillende momenten waarop zowel Olga als AH agressief tegen elkaar waren geweest. Het was een heel raar verhaal. Iets over dat die AH zelf uiteindelijk bij Olga binnen was gebroken en had geprobeerd haar nieuwe vriendje te vermoorden.
Okay.
Waarna hij opgepakt was. Hmm. Olga die was uiteindelijk opgenomen in een psychiatrische inrichting, want die was echt niet helemaal gezond. En die AH die werd toen aangeklaagd wegens geweld tegen haar en dat nieuwe vriendje.
Okay.
En schijnbaar hadden ze Olga Kravchenko, sorry, ik kan het niet goed uitspreken, wel ondervraagd nog. En in dat gesprek had ze bekend dat ze Tahir had vermoord.
Oh.
Maar ze was zo psychisch in de war dat het gewoon niet, er gewoon niet voor waarheid aangenomen kon worden. Dus was echt.
Ja, dat zal allemaal wel. Maar dan kun je dus er allemaal psychologen bij halen en het op een soort manier onderzoeken dat je zeker weet of het waar is of niet.
Inderdaad. In 2018 was er echter een enorme break in de zaak.
Wow, dat is 2 jaar na de documentaire.
Ja. Mm-hmm. Het DNA van die 3 haren werd nogmaals getest. En dit keer was er een match met 1 van die haren.
Met Olga?
Met de anonieme getuige, AH.
Oh, wow, oké, okay, wow, ja.
Dus de vraag is hij de dader?
Nou ja, of als het zijn vriendin was toen, dan kunnen natuurlijk heel goed haren van hem op haar kleren ook zitten.
Precies. Dus heeft hij het gedaan en wilde hij echt wraak?
Oh, wauw.
Op zijn ex-vriendin en probeerde hier. En wat heel vaak gebeurt natuurlijk is dat moordenaar zichzelf in het.
Ja.
Nou, heel vaak, dat gebeurt wel eens, dat ze zich in het onderzoek proberen te wurmen.
Ja, ja, ja.
En hij voelde zich misschien ook een beetje gesterkt nadat er iemand dus echt in de gevangenis zat. Weet je, het is niet zo makkelijk om te draaien. Of het was wel Olga, zijn vriendinnetje, en zijn haar was gewoon per ongeluk op haar lichaam terechtgekomen.
Ja. Ja, dit is allebei heel plausibel. Ja. In ieder geval allebei veel plausibeler dan de tuinman.
Ja.
Die intussen dus al meer dan 10 jaar vastzit.
Ja. In ieder geval was dit keer dit DNA-bewijs wel genoeg om de zaak tegen Roman te heropenen en nog een keer te herzien.
Dat is alvast goed nieuws.
En in augustus van dit jaar, dus 2021, werd zijn straf herzien en werd er besloten dat hij op huisarrest vrijgelaten mocht worden in afwachting van een nieuw proces.
Oké, ik weet niet of ik daar. Dat is sowieso goed, maar.
Dus hij moet nog vrijgesproken worden. Hij is officieel nog steeds veroordeeld voor haar moord. Maar in plaats van dat hij nu in de gevangenis zit, zit hij thuis.
Ja,
bij zijn vrouw Olga en zijn zoon Leon, die inmiddels 15 is. En mag hij daar zijn.
Maar hij moet natuurlijk vrijgesproken worden en een schadevergoeding krijgen.
Ja.
Maar
en
goed, dat komt dus misschien.
Moet natuurlijk de daadwerkelijke.
Dat vooral ook, ja.
Want ik vind dat hele verhaal van die AH en die Olga ook wel heel erg raar.
Ja.
En vooral dan ook die meisjes die allemaal zo verdacht eromheen doen. En leugens verzinnen en fluisteren. Ja. En.
Nou, en het, kijk, het valt allemaal ergens wel te verklaren. Soort van. Zeg maar dat fluisteren, dat kan van alles betekenen. Dat verhaal over die stalker, dat kan natuurlijk dat ergens één iemand dat ooit een beetje verzonnen heeft over haar. En dat de rest van die meisjes allemaal dachten dat het waar was of zo. Het gaat wel een beetje zo op mijn middelbare school.
Op die leeftijd heb je ook niet heel erg in de gaten hoe serieus bepaalde dingen zijn en of leugens dan. En ga je ook een beetje geloven in roddels en leugens.
Ja,
en dan ga je dingen voor waarheid aannemen. Ja. Dus ik kan me voorstellen.
Maar toch waren er wel veel een soort rare dingen met al die meisjes.
Ja. En het onbekende meisje met de krullen en het wel schooluniform.
Ja.
Dat vond ik ook wel.
Ja, wat past in dat verhaal van dat zij haar schooluniform had aangetrokken.
Ja, en daardoor kon ze wel natuurlijk onopgemerkt een school binnenlopen.
Exact.
Maar dan zo gek dat ze dat maar 1 keer gedaan had als ze echt een soort van psychose zat.
Ja, dat
dan
is.
Dan zou je denken dat het een soort van patroon wordt of dat het nog verder escaleert.
Ja, en het. Dat je dus heel willekeurig dan iemand vermoordt en ook daarvoor eerst naar de 10e verdieping gaat.
Ja.
Maar dat is dan misschien weer omdat je bedacht dat het daar rustig is of zo.
Ja. Überhaupt is de hele. Dat is allemaal niet logisch. Dus ja.
Of ze kende haar toch nog van toen ze op school zat. Dat kan natuurlijk wel.
Ja, dat kan ook.
Hmm.
In ieder geval, denk ik dat we wel kunnen zeggen dat Roman Zadorov onschuldig
ja,
was.
Ja, maar is er is... nog, hoe is het nu verder gegaan met die twee, met Aha en Olga?
Nou, volgens mij wordt daar nog steeds onderzoek naar gedaan. Ik kon er niet heel veel over vinden.
Maar die zijn niet, er is niet een rechtszaak al tegen geweest
nee.
of zo?
Nee. Nee, want ook echt zeg maar een paar maanden geleden was Roman dus zeg maar uit de gevangenis gelaten.
Ja,
en
ja.
hij is officieel nog steeds veroordeeld hiervoor.
Ja,
dus volgens
precies.
mij, voordat je iemand anders aanklaagt, moet je iemand anders vrijspreken?
Ik weet niet hoe dat
weet
werkt.
Ik niet. Volgens mij...
Goeie vraag wel.
Nou, we blijven deze zaak op de voet volgen.
Ja.
De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing.
Ik heb echt een goede tip.
Oké, vertel.
Voor, het is tegen inbrekers die je willen komen vermoorden. Dat is op zich jouw grootste angst,
ja,
toch?
Ik wou net
home
zeggen.
Invasion.
Ja,
ja.
ja okay. Ik denk daar echt, als ik 's nachts midden in de nacht wakker word, gewoon als eerste aan.
Oké, okay, op de plek die je als inbreker als eerste ziet in jouw huis. Dus zeg maar dat je nog misschien zo door een raampje naar binnen kijkt voordat je echt gaat inbreken, zeg maar.
Want ja.
Nou, daar leg je een soort levensgrote pop die zo echt mogelijk lijkt. Dus
okay.
zeg maar alsof daar een persoon ligt. Een etalagepop of iets wat gewoon heel erg op een echt persoon lijkt. En
ja.
goed kleren aan en zo. En dan met een heel groot mes in de rug.
Oh.
En dan allemaal een beetje bloed, zo nep bloed doe je dan zo ernaast.
Ja.
Dat het daar zo ligt. En nou, dat leg je daar zo neer in je huis.
Gewoon de hele dag.
Ja, gewoon laat je gewoon altijd liggen. Maar dan als er een inbreker komt en die kijkt dan zo door het raampje, dan schrikt die natuurlijk heel erg. Want dan ligt daar een vermoord persoon.
Ik vind hem heel goed.
Ja, hè?
Ja, en ja. het lijkt me ook gewoon een leuke gadget om in huis te hebben.
Ja, het is
bedoel,
echt een decoratief hoogwaardig element.
Ja.
Echt een toevoeging.
Je hebt gewoon geen schilderij nodig. Of
nee.
een piano of een plant.
Nee.
Gewoon een pop met een mes en bloed.
Het is multifunctioneel, want het is, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon kunst.
Ja.
Ja.
Ik vind het een goede tip.
Dank je.
Een van de mensen in mijn straat, die heeft een enorme grote pop in hun huis. Een soort van engelpop met hele grote vleugels. Maar dan verder is het een soort van paspop.
Wat leuk.
Het is heel eng. Elke keer als ik langs fiets denk ik, oh, freaky. En hij of zij, in mijn hoofd zit een man die daar woont. Maar de persoon die daar woont, die kleedt het ook elke keer aan. Dus dan soms heeft hij een boa met glitters om die pop.
Wat leuk.
Want het was ook laatst dat hij een soort van gouden jurk aan.
Dat is geweldig.
Dus nu moet ik elke keer... En hij heeft ook altijd natuurlijk, zoals bijna iedereen in Nederland, ramen, zeg maar, gordijnen wijd open en lichten aan. En je kan gewoon poem naar binnen kijken. En die pop staat er echt voor het raam.
Ja. Zo leuk.
Ja, en elke keer als ik voorbij fiets, denk ik, ik durf niet te kijken, want ik vind hem heel eng. Maar ergens wil ik ook wel weten wat hij aan heeft vandaag.
Ik denk wel dat, mocht deze persoon toevallig ons podcast luisteren, dan zou ik wel, zeg maar, me zorgen maken over het moment dat je op vakantie bent. Dan in één keer heeft die pop de hele tijd dezelfde kleren aan. Dus weten alle inbrekers dat je op vakantie bent.
Ja, dus dan moet je eigenlijk, weet je, zoals je mensen hebt die de kat komen voeren, moet je eigenlijk iemand hebben die dan een ander mutsje elke dag op komt zetten of een nieuwe sjaal.
Ja, precies. Wij bieden ons best aan, want we wonen toch in de buurt.
Ja.
En kunnen we misschien grof geld mee verdienen, hoop ik.
Ik zou het gratis doen.
Oh ja?
Ja, lijkt me hartstikke leuk.
Ja, ik zou dat ook wel doen, maar dan moet, zeg maar, zo begin je geen onderhandeling.
Nee. Misschien doe je het één keer gratis en dan doe je het zo goed dat je er daarna vet betaald krijgt.
Ja, dat denken heel veel mensen heel vaak. Maar ik moet zeggen, ik ben dus freelancer in de creatieve sector. Meestal werkt dat niet zo.
Damn. Nou.
Hé, hey, we hebben ook nog nieuwe detectives.
Oh ja, tuurlijk.
Super bedankt, nieuwe detectives. Waaronder Karen,
Betsy,
Liesje,
Sanne,
Hasse,
Ping,
Paulien,
Emily,
Brechtje
en Ineke.
Dankjewel. En volg ons op Instagram bijvoorbeeld.
Oh ja, dat hebben we een tijdje niet gezegd. Doe dat, leuk. En op Facebook ook, maar daar zitten we niet zo heel vaak.
En je kunt ook gewoon even nu een dansje gaan doen.
Oh ja, dat is ook leuk.
Ja.
Ga ik nu ook doen.
Even muziek heel hard en heel hard dansen. Een minuut, gewoon een minuut, zo hard je kan.
Ja.
Oké.
Doei!